onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We luisteren naar en zingen in ons hart Psalm 81 en daarvan de versen 1 en 12. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen ene lofzang toe. En het 12e vers opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Psalm 81, de versen 1 en 12. Is van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan in ons hart telkens uiteraard Psalm 25 vers 2. Heren, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heren. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
drie schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Lucas 11. Lucas 11 en daarvan de versen 5 tot en met 13. Lucas 11, vanaf het vijfde vers. En de Heere Jezus zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat. En tegen hem zegt, vriend, leen mij drie broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig. De deur is al gesloten, mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Vervolgens een paar versen uit Handelingen 7. Handelingen 7. Vanaf het 54ste vers. Toen zij dit hoorden, namelijk de preek van Stefanus, barstten hun harten van woede en knasten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen op naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En tenslotte een paar versen uit Efeze 5. Efeze, een beetje apart om dat in coronatijd te lezen misschien. Maar dat hoop ik straks wel uit te leggen. Efeze 5, vanaf het 18e vers. En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heren, we danken u hartelijk dat u geeft dat we hier mogen zijn, heren, of vanuit huis deze dienst mogen meebeleven. Heren, u heeft het in uw woord gezegd waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar bent u in het midden. En ook al is het zo dat we in deze tijd soms op een andere manier samen vergaderd zijn. Heren, we mogen van harte geloven en erop vertrouwen dat u er bent. hier in de kerk en ook in de huiskamers, Heere, als we deze dienst meemaken. Heer, en we bidden om uw zegen daarover. Doe ons beseffen, Heere, dat als we samen zijn, dat we hier niet alleen zijn om iets te ontvangen, maar dat een eredienst juist ook is bedoeld om u te loven en te prijzen. Het gaat er niet alleen om dat we iets krijgen, maar ten diepste ook geven, omdat u degene bent die het waard is om voor altijd onze lof en aanbidding te ontvangen. Als het even tot ons doordringt, hoezeer, hoe rijk u uw kerk gezegend heeft, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemel, in de Heer Jezus Christus. En dat we mogen weten dat ons burgerschap boven is, Heer Jezus, omdat u ingegaan bent in het huis van uw Vader als mens. Heer, alleen dat is al reden, terwijl er veel zorg in ons leven kan zijn, maar om u zo dankbaar te zijn als we beseffen waar we vandaan komen, zoals uw woord dat zegt, dat we dood lagen in zonden en in misdaden, maar door uw genade gered zijn voor de eeuwigheid. Heere, uw onuitsprekelijke gave is een gave waar we nooit over uitgesproken raken. Maar we bidden, Heere, wilt u geven op deze biddag, juist ook om het gedeelte dat we gelezen hebben uit uw woord, dat we verwachting mogen hebben van het gebed. U heeft het heel duidelijk gezegd, bid en u zal gegeven worden, klopt en u zal worden opengedaan. En u laat het op zoveel plekken zien in uw woord, dat u een God bent die wonderen doet op het gebed. En daarom bidden we, Heere, als u, Heer Jezus, gezegd heeft dat u uw Heilige Geest wil geven, dat de vrucht van deze dienst ook mag zijn, dat we inderdaad daarom zullen vragen. Als we iets in onze tijd nodig hebben, dan is het dat wel, denk ik, dat we nodig hebben dat uw Heilige Geest werkt in ieder van ons persoonlijk en in ons als gemeente. Heere, zo leggen we deze dienst in uw handen, biddend om uw zegen daarover. En Heere, u kent onze harten. Als er mensen zijn in de kerk of thuis die u niet kennen en weten dat ze niet gered zijn, omdat ze u niet persoonlijk kennen, laat het zo zijn dat ook het evangelie gehoord mag worden. Dat het evangelie binnendringt in ons hart. Zodat we eigenlijk niets anders meer kunnen of willen dan ons overgeven aan u, Heer Jezus Christus. Omdat u gezegd heeft, als iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken en die nemen van het water des levens om niet. Het evangelie is zo groot en u laat zien dat u niet wil dat er ook maar iemand op deze wereld verloren gaat. Maar we bidden, Heere, dat ook juist al degenen die uw verschijning hebben lief gehad, dat we gevoed worden, omdat het uw weg is dat we niet zouden stilstaan als christen geestelijk gesproken, maar juist zouden opgroeien in de genade en in de kennis van u. Heere, we bidden voor elkaar, zoals we hier aanwezig zijn in de kerk of thuis meeluisteren op deze bidden, Heere, mogen we ook onze zorgen, onze noden voor u neerleggen. We zeggen wel eens, we leven hier eigenlijk in bekommernis. Maar het grote is wel dat we verwachting hebben. We zijn in hopen zalig geworden, zegt de apostel. Maar de praktijk is wel, Heere, dat we hier vaak ondervinden dat er dingen zijn waar we tegenaan lopen, die ons pijn doen, die ons verdriet doen. Heere, geef dat een ieder ook mag ervaren dat u, Heere Jezus Christus, die grote hoge priester bent, die in de hemel is, die voor ons bidt en die ook met ons meeleidt. Als het zo is dat u niet altijd de zorgen uit ons leven wegneemt, hoewel u dat wel doen kan, dan weten we dit in ieder geval, dat u er niet onbewogen onder bent, in tegendeel zelfs. Maar dat u degene bent die meeleidt met uw volk, totdat het straks zover zal zijn, dat als u, Heere Jezus, in heerlijkheid geopenbaard zal worden en we u zullen zien in de lucht, dat wij met u geopenbaard worden in heerlijkheid. En naar die dag zien we uit. Gedenk de gemeente, Heer. In het bijzonder bidden we voor dominee Floor, die zo ernstig ziek is. En Heere, wat we vooral willen vragen, is dat u ervoor zult zorgen dat zijn hart vervuld mag zijn met uw vrede. Ieder moment. Dat hij zijn leven in uw handen mag leggen en erop mag vertrouwen dat het waar is wat u gezegd heeft in uw woord. Dat werkelijk niets ons kan scheiden van de liefde van God in de Heere Jezus Christus. Maar in alles wat ons overkomt zijn we meer dan overwinnaars door hem. En dat is reden, Heere, om uw naam te danken. Gedenk hem, Heere, al degenen die om hem heen staan. Maar evenzeer ook andere heren die misschien ook ervaren dat ze in een soortgelijke situatie zijn, ziek zijn. Heren, wees er nabij. We bidden voor de wereld waarin we leven, heren. In deze tijd van crisis. Waar niet alleen maar veel mensen ziek zijn of geliefden hebben verloren. Maar als we ook horen om ons heen of erover lezen dat zoveel mensen ook door de coronacrisis andere problemen hebben gekregen. Economische problemen. In andere landen ook vaak waar mensen werkelijk moeten strijden om te overleven. En vaak te weinig hebben om te overleven. Heere, gedenk aan de wereld waarin we zijn. De wereld die zucht en verlangt naar de dag van de openbaring van de kinderen van God. Maar Heere, u ziet al die mensen en uw woord laat zien dat u bewogen bent met ze allemaal. Laat het zo zijn, Heere, dat de omstandigheden van u juist ook gebruikt zullen worden door uw geest om mensen aan te raken bij u te krijgen. Geef dat mensen tot geloof zullen komen, u zullen leren kennen, zodat ze vrede in hun hart hebben. Maar we bidden evenzeer, Heere, voor hun omstandigheden, hun levenssituatie. U bent degene die daarin oplossingen kunt geven. En tenslotte, Heere, bidden we voor uw kerk, waar dan ook in deze wereld. Wij zijn hier. We mogen deze dienst hebben in vrijheid, zonder dat iemand ons ook op de hielen zit. Terwijl er zoveel christenen zijn in deze wereld die, ja, wellicht ook niet bang zijn, maar wel weten dat zij hun geloof niet zonder gevaar kunnen belijden. We bidden voor hen, wij zijn met hen verbonden, samen met hen één lichaam. En u bent het hoofd. We bidden, Heere, dat u zult geven dat ze volharden zullen tot het einde toe. Omdat u degene bent, Heere, die door uw Heilige Geest hun hart vol kan maken met uw liefde. Zo leggen we onze gebeden voor u neer, Heere. Er zou veel en veel meer te vragen zijn. Maar we bidden, Heere, wees nabij en laat het eigenlijk zijn, Heere, dat de dingen waar we thuis mee bezig zijn ook even van ons af mogen vallen. Zodat we ook geconcentreerd kunnen luisteren naar uw woord. Zodat we gevoed kunnen worden door uw Heilige Geest. En we bidden al deze dingen alleen in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Omdat we beseffen dat zonder de Heere Jezus. Zonder uw zoon, zonder zijn werk. Geen enkel gebed voor uw waarde kan hebben. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen in ons hart Psalm 119, versen 47 en 86. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ook het 86ste vers, 119, de versen 47 en 86. Uitgangspunt voor de prediking is Lucas 11 en daarvan het 13e vers. Lucas 11 en daarvan het 13e vers. Waar de Heer Jezus zegt: als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader, de Heilige Geest, geven aan hen die tot hem bidden? Tot zover. Het is een enorme belofte, kun je zeggen, van de Heere: bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Wat je ook maar op je hart hebt, je kunt het bij de Heere neerleggen. Bid en u zal gegeven worden. Het is een belofte, kun je zeggen, juist voor degene die bij de Heere God horen. Ik denk vaak als het gaat over het evangelie. Het evangelie voor zondaren. Ja, dan is de boodschap niet bid en u zal gegeven worden. Als je het evangelie verkondigt aan mensen die de Heere Jezus nog niet kennen, dan is de boodschap niet klopt en u zal open gedaan worden, zoekt en gij zult vinden. Je bent misschien op zoek naar de Heere God, op zoek naar de Heere Jezus en blijf dan vooral zoeken en uiteindelijk zul je hem vinden. Nee, de evangelieboodschap is een heel andere boodschap. De evangelieboodschap is juist dat door het geloof alleen een mens gerechtvaardigd wordt. Alleen door het geloof. Als het woord bediend wordt, ook vanavond, dan mag de Heer Jezus Christus aangeboden worden. Als het ware, kun je zeggen, in je schoot gelegd te worden. En je hoeft niets zelf te doen. Het enige is dat je de Heer Jezus Christus aan je hart mag drukken. Dat is genoeg om behouden te worden. De Heer, hij zou nooit tegen mensen die nog voor eigen rekening leven zeggen, bid en u zal gegeven worden. Ik hoop dat u begrijpt wat ik daarmee wil zeggen. Als ik denk aan hoe een mens gered wordt, dan kun je denken aan het voorbeeld van Esther in het Bijbelboek Esther. Esther die ertoe aangezet wordt om naar de koning te gaan. Om zijn genade voor het volk van de Joden af te smeken. En wat doet ze dan? Dan hult ze zich in het kleed dat ze van de koning zelf had gekregen. En vervolgens duwt ze de deuren van het paleis open. En dan ziet ze de gouden scepter in de handen van de koning klaar liggen om haar genade te bewijzen. En dat is eigenlijk waar het dan om gaat. Als het woord bediend wordt, ook vanavond, dan wordt je dat kleed eigenlijk aangereikt. En elk mens die zich hult in dat kleed, elk mens die Christus aan zijn hart drukt, is rechtvaardig voor God vanaf dat moment. Of zoals de tollenaar dat deed in de tempel. En hij riep, o God, je kunt zeggen, ja, dat is ook een gebed. Maar dan is er maar één gebed nodig, feitelijk, en meer niet. O God, zei hij. En hij klemde als het ware de Heer Jezus aan zijn hart. O God, wees mij zondaar genadig. En dan zegt de schrift, en deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Hij kwam de tempel binnen zonder een kind van God te zijn. En hij ging de tempel uit als een kind van de Heere God. Het evangelie is zo rijk. Welke zondaar dan ook. Hij kan op dit moment alles ontvangen. Wat hij nodig heeft om rechtvaardig voor de Heere God te zijn. Op dit moment. En nooit, nooit, en dan ga ik verder. Maar nooit zou de Heere God tegen een zondaar zeggen. Ga aan de slag. Bid en u zal gegeven worden. Er zijn mensen die inderdaad tot hun 80ste of 90ste gebeden hebben. God laat geen bidder staan. En uiteindelijk zonder vrede in hun hart zijn gestorven. Als er iemand is die zegt, ik heb geen vrede met God. Ik heb geen rust in mijn hart. Dan zou ik je willen zeggen. Maar de Heere Jezus, hij zegt tegen jou, tegen u, op dit moment, als je dorst hebt, dan mag je komen en drinken van het water des levens om niet. Maar zo'n tekst, bid en u zal gegeven worden, is dan juist een tekst voor al degenen die de Heer Jezus liefhebben, die bij hem horen. En dan zou je zeggen, als je naar het 13e vers gaat, als de Heer Jezus dan vervolgens zegt, indien dan gij die boos zijt, Weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Ja, dan lijkt die belofte van de Heere Jezus ineens erg ingeperkt te worden. Eerst kun je nog overal om vragen. Bid en u zal gegeven worden. En zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. En vervolgens, als je om de Heilige Geest bidt, zal de Hemelse Vader je de Heilige Geest ook geven. Dus nogmaals, dan lijkt het alleen nog maar om de Heilige Geest te gaan. Maar als je nadenkt, Paulus zegt in Efeze 1, God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel, in de Heere Jezus Christus. Er is geen één weldaad die wij van God in Christus ontvangen, los van de Heilige Geest. Dus als je nadenkt over de weldaden die wij van God hebben ontvangen, het is moeilijk om ook maar één weldaad te noemen die wij ontvangen los van de Heilige Geest. Dus dan blijft die belofte enorm rijk. Je kunt denken aan de wedergeboorte. Maar Paulus zegt bijvoorbeeld ook, als je zeker weet dat je een kind van God bent, dan is dat door de Heilige Geest. Ik denk aan wat Paulus schrijft in Romeinen 8, het 16e vers, dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Dus als je daarmee zit, dat je het soms heel zeker weet en soms niet, dan is de Heilige Geest degene die juist dit ook wil geven, de zekerheid in je hart wil werken. En je kunt ook aan andere weldaden denken, als je denkt aan de eenheid van gelovigen bijvoorbeeld. Dan zegt Paulus, u benaastigende, te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Ook als het gaat over de eenheid van gelovigen, die is van de Heilige Geest. Als het gaat over je kracht in je wandel, in het strijden, in het getuigen, in het gebed, dan maakt de schrift duidelijk, ze is door de Heilige Geest. Dus dan wordt zo'n belofte niet ingeperkt, absoluut zelfs niet. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. En dan hoop ik dat de vrucht van de prediking zal zijn. Ik hoop wat te zeggen nu over wat het is vol te zijn van de Heilige Geest. En ook wat het is om vervuld te worden met de Heilige Geest. Dat zijn twee verschillende dingen eigenlijk. En dan hoop ik dat voortdurend deze belofte van de Heere God in ons hart mag zijn. Maar nogmaals, je kunt denken aan al Gods weldaden. Niet één weldaad ontvangen wij van God los van de Heilige Geest. Maar waar ik nu vooral op wil letten is op deze twee dingen die we in de Bijbel vinden. Vol zijn van de Heilige Geest en vervuld worden met de Heilige Geest. Als het gaat over vol zijn van de Heilige Geest, dan kun je denken, jawel, maar wie zal dat durven zeggen van zichzelf, dat hij vol is van de Heilige Geest, helder. Maar het is dan zo belangrijk om inderdaad deze belofte van de Heere Jezus in het hart te houden. De Heere God, hij wil het geven. Ik ga daar iets meer over zeggen. Maar eerst wil ik dan dit duidelijk maken. En dat is een heel bekend iets, denk ik. Dat de schrift ons laat zien dat elke gelovige de Heilige Geest heeft ontvangen. Of je kan het ook zo zeggen, elke gelovige heeft de doop met de Heilige Geest of in de Heilige Geest ondergaan. De waterdoop is dat het lichaam ondergedompeld wordt in water. De geestesdoop is dat onze geest ondergedompeld wordt in de Heilige Geest. En in de schrift betekent dat dat iedere gelovige mag weten dat de Heilige Geest in hem woont. Paulus zegt in Efeze 1, het 13e vers, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Zoals je een poststuk kunt verzegelen, zodat het ongeschonden de geadresseerde bereikt. Zo heeft de Heere God als het ware zijn zegel op ons gezet, opdat we ongeschonden de eindstreep zullen behalen. De Heilige Geest woont in iedere gelovige. Paulus kan zeggen in Romeinen 8, en nog één tekst noem ik. Als iemand de geest van de Heer Jezus Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En dat betekent dan als iemand de Heilige Geest niet in zich heeft, dan hoort hij dus niet bij de Heer Jezus Christus. Het bestaat niet dat een gelovige de Heilige Geest niet heeft ontvangen. En je kunt het dan ook omdraaien. Als iemand van Christus is, dan heeft hij dus de Heilige Geest ontvangen. En dat zou ik u in de eerste plaats, juist om vervolgens na te denken over vol zijn van de Heilige Geest en vervuld worden met de Heilige Geest, is het zo belangrijk dit eerst te beseffen en daar ook amen op te kunnen zeggen, of dat je het nu ervaart of niet. Maar als je de Heer Jezus Christus lief hebt, dan woont de Heilige Geest in je. Dat is de enige vraag, of dat je bij de Heer Jezus Christus hoort. En dan denk ik aan Petrus, Johannes 21. Je zou kunnen zeggen, hij zat helemaal onder de modder van de zonde. In de zin van, hij had nog maar net zijn meester 3 keer verloochend. En de Heer Jezus vroeg aan Petrus, Petrus, kun je eigenlijk wel zeggen dat jij mij lief hebt? Heb jij mij lief? En Petrus zegt dan, Heere, ook al is het zo dat ik er een puinhoop van gemaakt heb, maar u weet alle dingen, u weet het ook zelf, want u kijkt tot op de bodem van mijn hart, u weet dat ik u lief heb. En de Heere Jezus wist dat. En ik geloof, je kunt als christen weggezakt zijn in de modder van de zonde, om het maar even zo te zeggen. Je kunt leven naar het vlees, maar dit kan een christen weten en dit weet je. Heb je de Heer Jezus lief? Petrus op zijn slechtste moment, om zo te zeggen, hij wist heel goed dat hij van de Heer Jezus hield. En als dat zo is, dat u zegt, ik heb de Heer Jezus Christus lief, dan zeg ik het ronduit, dan heeft u de Heilige Geest ontvangen. Hij woont in u, niet alleen in uw hart, maar in uw lichaam. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En dat kun je dus niet zeggen tegen uw ongelovige buurman, bij wijze van spreken, uw lichaam is een tempel van de Heilige, want zijn lichaam is geen tempel van de Heilige Geest, maar uw lichaam wel. Je zou het ook zo kunnen zeggen, de Heere God, hij woont in u. En dat is een zo groot iets. Er is een even gaat naar wat Paulus schrijft in een van zijn brieven, bedroeft de Heilige Geest van God niet. Hoe zou je de Heilige Geest kunnen bedroeven? Ja, door hem, als het ware, in je leven ongebruikt te laten. Als je als christen inderdaad leeft op een vleeselijke manier. En dat zou je als christen, als ik het zo mag uitdrukken, niet moeten willen. Bedroeft de Heilige Geest van God niet. Eigenlijk is dat dan zo groot, hè, dat je mag zeggen tegen elk kind van God, hè, tegen iedereen die de Heer Jezus lief heeft, je hebt de Heilige Geest ontvangen, kun je tegen de anderen niet zeggen. Maar tegen de anderen kun je wel zeggen, maar de poort staat op dit moment wijd open. Dus als je erbij wilt horen, je bent van harte welkom om te drinken van het water des levens om niet. En het zou dan mooi zijn als ik iets ga zeggen over vol zijn van de Heilige Geest. En dan hoop ik dat het onze begeerte zal zijn inderdaad vol te raken van de Heilige Geest. Dan zou ik graag willen dat u ook uw Bijbel erbij pakt, zodat ik kan wijzen op een paar versen in de Bijbel. Handelingen. En dan juist het zesde hoofdstuk. Waar de apostelen zeggen dat het goed zou zijn om een aantal diakenen aan te stellen. En dan lees ik in het derde vers. Ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol des Heilige Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Je ziet telkens in de Bijbel, als deze woorden worden gebruikt, vervuld worden met de Heilige Geest, ga ik straks uitleggen, is iets anders. Maar als deze woorden worden gebruikt, dan gaat het erover dat deze mensen, ja eigenlijk constant kun je zeggen, vol waren van de Heilige Geest. Ze werden door de Heilige Geest geleid. Dat was, om zo te zeggen, hun geestelijke toestand, dat ze vol waren van de Heilige Geest. En daartoe roept de Schrift ons ook op, hè, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God, zegt de Schrift. Daartoe roept de Schrift ons ook op, hè, om niet naar het vlees te leven, maar juist door de Heilige Geest. En hoe kun je nu weten, of dat je iemand bent die inderdaad vol is van de Heilige Geest, geleid wordt door de Heilige Geest. En juist daarom heb ik met u Handelingen 7 gelezen. Want daar gaat het over Stefanus in die laatste verse. En van hem staat er geschreven, hij was een man vol van de Heilige Geest. Ja, dus niet alleen maar op dat moment toen hij gestenigd werd. Nee, dat was zijn leven. Maar hier zie je eigenlijk in beeld heel mooi wat het is om vol te zijn van de Heilige Geest. De Heer Jezus, hij zei al in Johannes 16, de Heilige Geest zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De Heilige Geest, kun je zeggen, hij richt zich altijd op de Heer Jezus. Je kunt het zo zeggen, als iemand vol is van de Heilige Geest, dan staat de Heer Jezus Christus centraal in zijn leven. Hij is niet gericht op zichzelf, maar op de Heer Jezus. En hij probeert, als het ware, om steeds dichter bij hem uit te komen. Zoals Paulus dat zegt, ik jaag naar het doel. Johannes zegt, wij weten, als de Heer Jezus Christus straks geopenbaard zal worden, dat wij hem gelijk zullen wezen. En een iegelijk die deze hoop heeft, die reinigt zichzelf en die is daar nu al mee bezig. En die heeft het gebed in zijn hart, Heer, maak mij uw beeld gelijk. Iemand die vol is van de Heilige Geest is niet bezig voortdurend om zichzelf te behagen, maar heeft juist dat verlangen. Heere Jezus, laat het steeds meer om u gaan in mijn leven. En laat het zo zijn dat ik inderdaad steeds meer naar uw beeld veranderd zal worden. Hier zie je het in beeld eigenlijk gebeuren. Stefanus, een man vol van de Heilige Geest. Hij ziet de Heer Jezus Christus staande ter rechterhand Gods. En vervolgens gaat hij bidden. Ja, het gebed van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Het is precies zoals Paulus dat schrijft in 2 Korinthe 3, het 17e vers. Terwijl wij de heerlijkheid des Heren aanschouwen, worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd als van des Heren geest. En dat is precies waar de Heilige Geest denk ik mee bezig is. Als je zegt, de Heere God, ik heb het nu lang zat geprobeerd om in eigen kracht u te behagen. Het lukt me niet. De werkelijkheid is dat ik... Dat er amper verschil is tussen mijn leven en het leven van iemand die u niet kent. Heer, ik wil graag geleid worden door uw geest. Ik geloof met heel mijn hart dat de Heilige Geest me vol zal maken van de Heer Jezus Christus. Zodat het me om hem zal gaan in mijn leven. En Paulus nogmaals zegt dan heel mooi, terwijl we op hem gericht zijn. Terwijl we met hem bezig zijn en het verlangen hebben om steeds dichter bij hem uit te komen, worden wij door de Heilige Geest naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Dat is een schitterend iets eigenlijk. En dan mag je niet zeggen van ja, maar goed, dat is allemaal zo hoog gegrepen of wat dan ook. Petrus zou zeggen in zijn brief, God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om godvruchtig te leven. Johannes zegt in zijn brief, als ik moet zeggen, ja, wat het kenmerk is van de wereld, of hoe men in de wereld leeft, dan zegt hij, ja, dat is de hoogmoed en de begeerte van de ogen en de begeerte van het vlees. En je kunt zeggen, ook heel veel mensen in de kerk leven ook op die manier. Ze zitten zelf op de troon van hun leven. En in hun leven gaat het alleen maar om hebben en om meer hebben. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar een christen heeft een heel ander doel in zijn leven. Heren, het gaat mij om u. En ik heb u gezien. En het is mijn verlangen inderdaad veranderd te worden. Ja, naar uw beeld. En dat iets van uw gezindheid door uw geest ook in mij aanwezig zal zijn. En dat betekent dat ik in mijn leven niet gericht ben op mijn eigen belangen, maar op uw belangen. Grote vraag is niet wat zijn mijn belangen, maar grote vraag is wat zijn uw belangen. In mijn leven, in mijn kerk, in mijn plaats, enzovoort, enzovoort. En kunt u dan zeggen, en nogmaals, misschien is dat veel te veel gevraagd, wie zal dat van zichzelf durven zeggen? Maar als je dan in je hart die belofte van de Heere Jezus hebt, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem daarom vragen? Dan zou ik zeggen, een bekend vers zegt, beveel gerust uw wegen. God is een God die gebeden wil zijn. Laat de Heilige Geest niet ongebruikt in uw leven. Ik hoorde pas iemand zeggen, het is apart dat er in Romeinen staat, zo velen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Jawel, er zijn ook heel veel christenen die niet door de geest geleid worden. Jawel, maar God heeft er amper vreugde in. Om zulke mensen als het ware zijn kind. God ziet zo graag. Hij heeft zijn geest niet voor niets gegeven. En die geest is veel meer dan alleen maar een eigendomskenmerk. Ze zijn van mij. Maar we hebben die geest ontvangen juist om door die geest te leven. Bent u vol van de Heilige Geest? En dan naar dat andere. Vervuld worden met de Heilige Geest. Het is iets anders. Het Grieks gebruikt daar ook andere woorden voor. En alleen daarom kun je eigenlijk al zeggen, ja, dan moet het ook om iets anders gaan. Je kunt zeggen, ja, wat is vervuld worden met de Heilige Geest? Je leest in het boek Handelingen dat de Heilige Geest soms voor kortere of langere tijd helemaal beslag legde op een gelovige of op een groep gelovigen. Zo dat ze helemaal door hem gecontroleerd en bestuurd werden. En dat wat die gelovigen vervolgens deden, was een uitvloeisel daarvan. En ik wil een paar voorbeelden noemen, weer uit het boek Handelingen. En het zou goed zijn met mij mee te lezen in Handelingen 2, het vierde vers. Waar staat op de Pinksterdag. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dat wat ze zeiden, ja, kwam regelrecht van de Heilige Geest. En ze werden 100% gecontroleerd en bestuurd door de Heilige Geest. En dat is iets moois. En ik zou bijvoorbeeld al willen zeggen, eigenlijk is dat iets wat we in onze kerk voor een groot deel kwijtgeraakt zijn, denk ik. Terwijl het juist zoiets bijbels is. Een ander voorbeeld is Handelingen 4, het 31ste vers. Als Petrus en Johannes vrijgelaten zijn uit de gevangenis, dan horen de gelovigen dat en beginnen ze te bidden. En dan staat er in het 31ste vers, en als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En nog één voorbeeld. Handelingen 13, Paulus, en dan zie je dat het om twee verschillende dingen gaat. Paulus, een man vol van de Heilige Geest. Het ging hem in zijn leven om Christus. Ik jaag naar het doel, zegt hij in Filippenzen 3, absoluut. Maar Paulus had het wel nodig om op bepaalde momenten, ja, ook vervuld te worden met de Heilige Geest. En dan zie je dat hij in Handelingen 13 het woord van God aan het uitleggen is. En dat Elimas daartegen opkomt. En dan staat er in het 9e vers. Doch Saulus, vervuld met de Heilige Geest, zeide: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, enzovoort. En ik zou willen zeggen, ja, wat zie je in de Bijbel? Dat de Heere God, dat deed soms één gelovige, soms een groep gelovigen, juist met het oog op hun dienst. En is het niet zo dat we dit eigenlijk in onze tijd heel hard nodig hebben? Juist daarom heb ik gelezen met u ook Efeze 5, waar Paulus schrijft. En dan kun je zeggen van, ja, in deze tijd, we kunnen amper zingen, maar dat kan ook thuis gebeuren. Als je thuis mee aan het luisteren bent. Hij zegt, word vervuld met de Heilige Geest. En de uitwerking daarvan zal zijn, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Wat zou het groot zijn als we dat meer zouden ervaren met elkaar. Je kunt soms zingen zonder dat je begrijpt wat je zingt. De woorden komen dan zelfs amper bij je verstand terecht. Laat staan dat ze in het heiligdom bij God terechtkomen. Maar wat zou het groot zijn als inderdaad op bepaalde momenten de gemeente vervuld zou worden met de Heilige Geest. Om op de vleugels, kun je zeggen, van het gezang, het hemelse heiligdom binnen te treden. En de Heere God offeranden te brengen van lof, dank en aanbidding. Dat is één voorbeeld. En kan dat nog, zou je zeggen? En dan zou ik zeggen, absoluut wel. Of een ander voorbeeld, misschien is dat wat herkenbaarder. Ja, als het gaat over onze roeping om te getuigen. Hè. We weten allemaal heel goed dat we de taak hebben om het evangelie te delen met onze naasten. Hoe vaak komt het niet voor dat je moet zeggen, ja, ik woon nu al jaren in deze straat, maar met heel veel mensen in mijn straat heb ik nog nooit over het evangelie gesproken. En altijd is er een excuus. Je moet het goede moment afwachten, of je moet de juiste opening vinden, enzovoort. Maar soms zijn we gewoon beschroomd. Maar de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En jullie zullen mijn getuigen zijn. En daarom, wees niet bezorgd over wat je spreken moet op dat moment. En ga niet van tevoren zitten te bedenken van wat moet ik allemaal gaan zeggen, want op dat moment zal ik het je geven. Ik zal je vervullen met mijn Heilige Geest. Met mijn Heilige Geest. En misschien zijn er sommigen die zeggen, ja, dat heb ik wel eens ervaren. Inderdaad. He, dat het ineens kwam. Dat de Heere God het gewoon door mij heen deed. Terwijl ik er zo lang tegen opgezien heb. En dat is precies wat ik bedoel te zeggen. En die vervulling met de Heilige Geest, die is vandaag nog steeds mogelijk. Er zouden nog veel meer voorbeelden te noemen zijn. Maar denk aan de belofte van de Heere. Hoeveel te meer zal mijn hemelse Vader, de Heilige Geest. Het enige is dat je erom moet vragen. Ik heb al gezegd, dat zeg je niet tegen iemand die voor eigen rekening leeft. Vragen, vragen. Maar dat zeg je wel tegen een kind van God. De Heer Jezus zegt over het voorbeeld van de onrechtvaardige rechter. Die vrouw kreeg niet gelijk wat ze wilde. Maar ze kreeg het wel. Absoluut. En zo is de Heere God. Hoeveel te meer zal Hij de Heilige Geest geven aan degene die Hem daarom vragen. Een ander voorbeeld is, Paulus schrijft aan de Korintiërs. En mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid. Maar de Heilige Geest was bezig. En juist ook als het gaat over de prediking is dat zo nodig. Juist ook omdat we weten dat een prediker uiteindelijk het hart niet kan raken. Maar de Heilige Geest ervoor kan zorgen dat de woorden binnenkomen in het hart. In de betoning zegt Paulus des geestes en der kracht. Zo was mijn prediking. Het was niet altijd heel mooi nogmaals geen bewegelijke woorden, maar de Heilige Geest werkte. En daarom is het belangrijk iedere keer als iemand hier voorgaat, dat je de prediker inderdaad dat toebidt, dat hij vervuld mag worden met de Heilige Geest. En dan wil ik nog één voorbeeld geven. Nog één voorbeeld, namelijk uit 1 Korinthe 12. Waar het gaat over de geestelijke gaven. En dat is een heel onderwerp waar je ook heel veel over kunt zeggen. Maar u kent dat gedeelte. Maar wat dan opvalt, Paulus spreekt dan over de gaven van profetie en andere gaven enzovoort. Wat dan opvalt, is dat er in het Grieks het woordje gaven geen eens staat. Wat de schrift zegt, wat Paulus daar zegt, ja, die gaven zijn eigenlijk openbaringen van de Heilige Geest. Of de Heilige Geest manifesteert zich. En dat is iets heel moois. Want dan kun je zeggen, hebben wij reden om te zeggen dat dat opgehouden is? Dat wat we daar lezen in 1 Korinthe 12, dat dat niet meer zou kunnen, om wat voor reden dan ook? Is de Geest niet precies dezelfde? En als ik dat bedenk, dan zou ik op één ding willen wijzen. En dat is wat daar staat over profetie. En ook dat is iets wat we nodig hebben in onze tijd. In de Bijbel is een leraar iemand die het woord van God uitlegt. Hij brengt de leer van God. Een profeet is iemand die de boodschap van God brengt. Een boodschap kun je zeggen vanuit het heiligdom. En nogmaals, ik denk dat dat iets is wat we best een beetje missen in de kerk. Wat ik zo mooi vind in Openbaring 2 en 3. De Heer Jezus, hij had een boodschap voor de kerk in Smyrna. Hij had een boodschap voor de kerk in Pergamus. En hij heeft ook een boodschap voor de kerk in Barendrecht. En dan kun je zeggen, jawel, maar alles wat we moeten weten, dat staat toch in het woord voor. Maar dit is juist het punt. Dat de Heere God ook een heel persoonlijke boodschap kan geven. En dan hebben we het zo nodig. En dan heeft degene die het woord verkondigt het zo nodig om inderdaad vervuld te worden met de Heilige Geest. Als ik denk vandaag, de coronacrisis en wat er gezegd wordt. En dan zijn er complottheorieën enzovoort. En er zijn mensen die zeggen, het is een oordeel van de Heere God voor de wereld. En anderen zeggen, nee, het is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Dus de Heere God oordeelt de kerk. En de een roept dit en kan zijn tekst erbij halen. En de ander roept dat en kan zijn tekst erbij halen. Maar de vraag waar we veel meer mee zitten, is denk ik, maar wat vindt de Heere God ervan? Wat is zijn mening? En wat heeft hij ons te zeggen met deze dingen? En juist daarom denk ik dat we nodig hebben om inderdaad vervuld te worden met de Heilige Geest. In Handelingen lees je van iemand, Agabus, die voorspelde dat er een hongersnood zou komen. Het stond nergens in de Bijbel. Maar God gaf hem, God openbaarde hem dat. En hij heeft dat de gemeente vervolgens meegedeeld. En wat zou het rijk zijn als de Heere God inderdaad op diezelfde manier ook tot ons spreken wil. De kerk gaat eraan kapot, denk ik, van al die verschillende meningen enzovoort. En de een kan dit roepen en de ander kan dat. Maar je mag vragen, maar Heere, wilt u nu persoonlijk tot ons als gemeente spreken? En wie dan ook van de gemeente, wie dan ook daarvoor gebruiken. Door hem te vervullen met uw Heilige Geest. Zodat hij 100% door u gecontroleerd en bestuurd wordt. En we niet af moeten gaan op allemaal dingen die we horen om ons heen. Maar gewoon in de gemeente een boodschap van u krijgen. Het is zo rijk dat de Heer Jezus heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. We zijn niet maar samen om elkaar even te zien en naar een Bijbelstudie te luisteren, maar waar we naar snakken is naar de aanwezigheid van de Heer Jezus en naar de aanwezigheid van de Heilige Geest. Ik hoop dat de uitwerking van de preek mag zijn dat we zullen begeren enerzijds om een leven te hebben vol van de Heilige Geest altijd. Dat we geleid worden door de Geest, dat Christus centraal staat in ons leven, zo kun je dat samenvatten. Mijn gebed is, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk en laat in mij steeds meer de gezindheid van Christus zijn. Ik hoop, als het ons gebed is. En als je zegt van ja, ik heb een vrouw getrouwd enzovoort, dan gaat het allemaal niet op. En zo staan er nog meer excuses in de Bijbel. Mensen die een excuus verzonnen waarom ze niet konden dienen. Maar als je zegt, mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lofbaarheid, Heer, ik wil u dienen in mijn leven. Maar dan heb ik zo dat andere ook nodig. Dat u op het juiste moment inderdaad die vervulling geeft met uw Heilige Geest. Die hebben we als kerk nodig. En die heb ik nodig voor mijn dienst. En Heer, u heeft uw Geest niet voor niets gegeven. Ik blijf net zo lang erom vragen. Totdat u het gewoon doen zult. En hij heeft het beloofd. Amen. De psalm die we zingen in ons hart is 45 vers 1. Mijn hart, juist als de Geest je leidt, is het hart vol van de Heere Jezus, heb ik gezegd. En daarom die psalm, mijn hart vervuld met helbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. 45 vers 1. Laten we bidden en danken met elkaar. Heren, zo aan het einde van deze dienst danken we voor wat u wilde geven. Heren, het kan zo zijn dat misschien sommige dingen wat lastig waren om te begrijpen. Of dat we dachten, waar gaat het nu precies over? Maar wilt u geven dat er voor iedereen wel wat bij zat, Heren, wat we mee naar huis kunnen nemen en voor ons iets betekent. Geef, Heren, dat als er waren die nog voor zichzelf leefden, dat ze geraakt mogen zijn door het evangelie. En geef in de levens, Heren, van uw kinderen, dat we van u veel meer verwachting zullen krijgen. Als u ons zulke rijke beloften gegeven hebt. Misschien kan ook pijn in ons hart zijn, Heer, als we ervaren hebben dat we misschien vroeger lange tijd voor iets gebeden hebben en het gebeurde nooit. Waardoor we misschien onze verwachting van het gebed kwijtgeraakt zijn. Heer, wilt u ons dan helpen en ons aanspreken door uw woord. En het ook laten ervaren in hun levens, Heren, dat u een God bent die leeft en doet wat u zegt. En het is alleen maar goed omdat u veel beter weet dan wij wat we nodig hebben, dat u niet al onze gebeden verhoort. Maar de andere kant is, Heren, dat we ook willen vragen, laat het in ons leven, dat we het mogen merken, Heren, dat u een God bent die altijd luistert. U zei het, Heren Jezus, tegen uw Vader. Ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Maar ik zeg het niet voor mezelf, maar om de mensen die om me heen staan. En er soms aan twijfelen of dat u wel ieder gebed hoort. Maar u wist het, Heren Jezus. En u zei het opdat wij het ook zouden weten. En laat dat diep in ons hart zijn, Heren, dat u een God bent die het allemaal hoort. En die ook daadwerkelijk uitkomst wil geven. Om genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwaamheid. Laat het zo zijn, Heren, dat er velen zullen zijn die vol van de Heilige Geest zijn. En dat dat een proces is dat we dat moeten leren, dat is duidelijk. Maar wilt u het ons leren? Laat het ons verlangen zijn. Geef dat we ermee doodlopen, Heer, als we bezig zijn in eigen kracht u te behagen. Of als we voortdurend een vleeselijke leefwijze hebben, dat we ermee dood zullen lopen. En dat we, Heer, maar één ding begeren, door uw geest geleid te worden. En ook dat andere, als het gaat over vervuld te worden met uw geest. Heer, we bidden erom. Laat het woord, Heer, kracht doen in onze levens. Geef dat we het niet naast ons neerleggen. Laat het een spoor trekken en zo leggen we, Heren, alles in uw handen, Heer. En laat het einde strekken tot de eer en de verheerlijking van uw naam alleen. Ga met ons mee naar huis. Zegen ons als we thuis zijn. Dat we ook uit mogen rusten vanavond, Heren, om morgen ook onze taak weer op ons te nemen. En Heren, wat is het groot dat we mogen zeggen. Door het zo te zeggen, Heren Jezus, kunnen we eigenlijk vragen om alles wat we nodig hebben. En daar danken we u hartelijk voor. In de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. De slotzang is Psalm 103 vers 3. Looft hem die uw jeugd vernieuwt als de jeugd van een arend. Op 103 vers 3. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.